werd ik door Gods geest eigenlijk stilgezet bij een facet van mijn leven wat, ja, of een facet van het christelijk leven wat voor mij ook een beetje weer op de achtergrond was gekomen. En dat was door de gelijkenis die de Heer Jezus vertelde over zijn wederkomst. En dat hij het voorbeeld gebruikte van knechten die bezig waren in het huis en gereed stonden om hun Heer te ontvangen als hij onverwachts naar een feest binnen zou komen. Ik werd zo stilgezet bij het feit van, kan Jezus elke dag in mijn leven binnenkomen? Elk moment dat ik leef, kan Jezus dan binnenkomen? Ben ik dan klaar om hem te ontmoeten? En dat heeft me deze week ook wel stilgezet. En Petrus zegt er ook een paar woorden over en die wil ik met u lezen. In de laatste brief van Petrus, 2 Petrus, het laatste hoofdstuk. En voordat ik met u over Psalm 147 wil nadenken, wil ik dit toch nog graag in uw midden neerleggen. En er ligt ook wel een relatie met Psalm 147. 2 Petrus 3 vers 14, daar zegt Petrus, en ik heb zelf sterk de indruk dat Petrus, de brieven van Petrus, brieven zijn voor de gemeente in de eindtijd. Omdat Petrus in heel de twee die brieven ons steeds weer voorbereidt op lijden en het lijden ondergaan. En ons ook bewust maakt van dat er een komende Heer is. En dat we leven in de afwachting van die komende Heer. In vers 14 zegt hij, daarom geliefden, beijvert u in deze verwachting. Beijvert u in de verwachting dat Christus terugkomt. En hoe dan door je onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. En ik wil daar graag verder over nadenken hoe we ons onbevlekt en onberispelijk kunnen blijken te zijn voor hem in vrede en de langmoedigheid van de Heere God voor zaligheid te houden. En dat wil ik met u doen aan de hand van Psalm 147. Ik denk dat de psalmist ons een aantal handreikingen geeft hoe we klaar kunnen zijn, hoe we klaar kunnen staan in dit leven voor de komende Heer. Psalm 147. Als u geen Bijbel bij u leest, kunt u het ook op de overhead meelezen. Psalm 147 is onbekend wie deze psalm heeft gedicht. En hij begint met halleluja. De NBG heeft dat vertaald met looft de Heere. Looft de Heere, want het is goed onze God te psalm zingen. Ja, het is lieflijk, een lofzang is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het getal der sterren. Hij roept ze alle bij name. Groot is de Heere en geweldig in kracht. Zijn verstand is onbeperkt. De Heere houdt de ootmoedigen staande, maar hij vernedert de goddelozen der aarde toe. Zingt de Heere een loflied toe. Psalm zingt onze God met de citer. Hem die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die op de bergen gras doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, de raven als zij roepen. Hij geeft geen welgevallen aan de kracht van het paard, noch behagen in de benen van de man. De Heer heeft welbehagen in wie hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij geeft uw gebied vrede. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op de aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijp als as. Hij werpt zijn ijs als stukken. Wie kan bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en ze doet ze smelten. Hij doet zijn winden waaien, daar vloeien de wateren. Hij heeft Jacob zijn woord bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Al dus heeft hij aan geen enkel volk gedaan en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. De psalmist maakt het maar gelijk in de eerste zin duidelijk. Loof de Heere. Daar gaat het om bij hem en zijn leven. En datzelfde thema zien we terug in psalm 146, 148, 149 en van 150. Al deze psalmen beginnen met halleluja, loof de Heere, alle eer aan de Heer. Loof de Heere. Dat is een krachtig eerbetoon uit het diepst van het hart van de psalmist. Maar tegelijkertijd is het ook een krachtige oproep. Een oproep naar de hoorders. Looft de Heere. Looft de Heere. Alle eer aan de Heere God. En dat mogen zijn hoorders niet vergeten. Dat mogen zijn luisteraars niet uit het oog verliezen. En daarom zien we ook dat deze oproep, dat looft de Heere als een rode draad door deze psalm loopt. Looft de Heere in vers 1. En in vers 7 zingt de Heere een loflied toe. Psalm zingt onze God met de citer. Laat het snareninstrument ook maar meedoen. Haal de muziek er ook maar bij. Loof de Heere met alles wat in je is. En in vers 12, Jeruzalem, roem de Heere. En dat woordje roemen, dat betekent pochen. Ga groot op de Heere. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God. In het Hebreeuws staat het heel mooi. Hallel. Elohim. Halleluja, loof de Heere, de Almachtige, de Verhevene. En hij eindigt de psalm weer met die krachtige oproep, halleluja. Alsof hij zeggen wil tussen deze twee begrippen, halleluja, halleluja, tussen die twee begrippen staat mijn leven. Als boekensteunen om zijn bestaan. Waarom klinkt dat nou zo, dat loof de Heere, waarom is de psalmist daar nou zo vol van? Jeremia 13, vers 11, helpt ons op weg. En laten we dat ook samen lezen. Hij heeft iets begrepen. De psalmist heeft begrepen dat de bestaansgrond van Israël ligt in eer brengen aan de Heere God. En Jeremia 13, vers 11 maakt dat heel duidelijk. Want zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, zo had ik het gehele huis van Israël en het gehele huis van Juda aan mij doen kleven. En je moet je voorstellen, zo'n lange mantel die de Joodse mensen dragen. En daar hielden ze mee om hun lijf met een gordel. En die gordel, dat was een linnen doek, die was strak rondom hun middel geknoopt. Hij was als het ware één met hun lichaam. En dat zegt de Heere. Zo heb ik Israël en Juda aan mij doen verkleven. Aan mij vastgemaakt. En waarom? Om mij tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad te zijn. Daarin ligt Israëls bestemming. En in Exodus of in Deuteronomium komen dezezelfde woorden tegen. Dat Israël zou zijn tot een lof, tot een roem, tot een sieraad voor de Heere God. En God had het volk afgezonderd uit alle volken om in dat specifieke doel alle volken tot een voorbeeld te zijn. Alle volken uit te dagen tot het brengen van lof en eer aan de God waaraan Israël zijn lof en eer brengt. En in wezen ten diepste ligt daarin het doel van ons bestaan. God heeft ons geschapen om hem te eren. In Romeinen 15, vers 8 en 9 maakt Paulus ons duidelijk dat daarin ook het doel ligt van de heidenen. God loven en eren. En laten we dat vers ook samen lezen. Ik vind het zelf een heel indrukwekkend vers, omdat het aangeeft waarom Jezus gekomen is. Vers 8. Ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen, en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaat verheerlijken. Gelijk geschreven staat, daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. De Heer Jezus Christus die ter wille van de waarachtigheid Gods, die ter wille van de betrouwbaarheid Gods de hemel en zijn hemelse staat heeft verlaten. Mens geworden is zoals u en mij. Uit liefde. Uit liefde, en ik zeg het met nadruk, voor zijn vader. En uit liefde voor ons mensen. Hij wilde de betrouwbaarheid van zijn vader tonen aan de mensheid. Aan het Joodse volk, want die had de belofte ontvangen. Om die te bevestigen. Maar dat niet alleen. Hij wilde ook, zijn doel was ook dat de heidenen God, ter wille van Gods ontferming, God zouden gaan verheerlijken. Daarom is Christus gekomen. Om de ontferming van God voor een verloren wereld. Om een ontferming voor zondaren te tonen. Opdat ook die zondaren, ook die vervallen wereld, God zou gaan verheerlijken en weer zou voldoen aan haar bestemming. Het ligt bijna op mijn lippen om te vragen, en hebt u zich al toevertrouwd aan die ontferming van God? Heb jij je al toevertrouwd aan die ontferming van God? Zodat door Christus Jezus jouw leven ook een eerbetoon aan God mag zijn. Psalm 147. De psalmist in vers 1 gelijk naar zijn halleluja. Dan zegt hij, loof de Heere, halleluja, want het is goed onze God psalmen te zingen. Ja, het is lieflijk. Het is aangenaam. Een lofzang is betamelijk. En betamelijk betekent dat het niet meer dan redelijk is. Dat het niet meer dan normaal is dat je dat doet. En daarvan is de psalmist overtuigd. Want het is goed, het is lieflijk, het is betamelijk om God te loven en te eren. Maar wees eerlijk, ook al zegt de psalmist dat zo. Ik weet niet hoe het in uw leven staat, maar in mijn leven is dit geen gemeengoed. Het is bij ons niet zo vanzelfsprekend. Zo niet meer dan redelijk dat we God eer en lof brengen. Ons leven loopt niet over van lofliederen. En dankbetuigingen en dankzeggingen aan God. Ik moet denken aan het Albanese gezin waarvan de vrouw zei, wat mij opvalt als ik hier in België, was het dan, ben, dat er zo weinig gesproken wordt in het normale spraakverkeer over Gods grootheid. Want in Albanië was zij gewoon om dat gewoon regelmatig te zeggen. Als er iets gebeurd was, of als ze eten gehad hadden, of als ze eten gekocht hadden, of als ze in een gesprek met de buren waren, dat God groot is. En dat Gods almacht wonderbaar is. En dat ze dankbaar was dat God haar beschermd had. En noem maar op. Zij spraken daarover. En zeiden, hier hoor ik er bijna niet, ook niet onder christenen. Dat het God is die alle eer ontvangt. En onze levensstijl, is die in alles in overeenstemming met wat God wil? Is onze levensstijl één eerbetoon aan de Heere God? Als ik naar mezelf eerlijk ben, dan is de conclusie van vers 1 die de psalmist trekt, niet zo vanzelfsprekend voor mijn leven. Ik ga er even voor het gemak vanuit, maar ook voor de realiteit vanuit, dat ik geen uitzondering ben. Er zijn veel dingen in ons leven die ons bezighouden. Of het nou een sportwedstrijd is, en je mag ervan genieten, daar gaat het niet om. Maar er zijn zoveel dingen die ons in beslag nemen. Zorgen, pijn, moeite. Ons eigen geluk. Dat we vergeten God te danken. En de psalmist is zich dat bewust. En daarom komt hij ook met aansporingen in deze psalm. Aansporingen om ons te brengen tot lof en eer aan God. En die aansporingen wil ik met jullie wat nader bekijken. In de eerste plaats doet hij dat door ons bewust te maken van wie de Heere God is. Daar was ik al bang voor dat er mijn rood niet zo goed over zou komen, maar Allah. Hij doet dat door ons bewust te maken van wie God is, zijn wezen en zijn handelen. Kijkt u maar mee naar vers 2. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. En dat is een belijdenis, dat is een getuigenis waar het Joodse volk zich aan vastklampt. Ieder paasfeest van Joden die nog bezig zijn met het Oude Testament. Ieder paasfeest klinkt tot volgend jaar in Jeruzalem. Want de Jood vertrouwt erop dat God Jeruzalem zal vestigen. En de Joodse gelovige vertrouwt erop dat God verzamelen zal Israëls verdrevenen. En waarom vertrouwen ze daarop? Omdat God in de geschiedenis heeft getoond dat dat waarheid is. Ga maar mee terug naar het boek Richteren. God gaf een richter om het volk weer terug te brengen aan zijn voeten in het land van Kanaan. En het volk ging weer met God op pad. En na verloop van tijd lieten ze zich weer beïnvloeden door de volken om zich heen. Lieten ze zich beïnvloeden door de loop van de dagelijkse dingen in het leven. En ze vergaten God. Maar God bleef trouw. Hij riep een nieuwe richter. Hij riep een nieuwe richter om God weer om het volk weer terug te brengen aan de voeten van God. En keer op keer in het boek Richteren, het is als een refrein, zie je dat terug. Een richter die het volk weer terugbrengt bij God. En na verloop van tijd het volk wat weer afdwaalt. En God die zegt, ik trek je weer terug. Want ik heb me verkleefd met jullie. Zo is God. God is een betrouwbaar God. Je kunt op hem aan. En met de belijdenis, de Heere bouwt Jeruzalem, hij verzamelt Israëls verdrevenen. Daarmee getuigt de Jood, de Oud-Testamentische Jood, getuigt daarvan Gods betrouwbaarheid. En weet je, dat geeft houvast. Dat geeft houvast voor het leven van u en mij, ook vandaag. God is betrouwbaar. Je kunt op hem aan. En dat mag ook persoonlijk, voor uw persoonlijk leven, houvast geven. God is betrouwbaar. Want mijn tijden zijn in uw hand. Vers 2 benadrukt de psalmist. De Heere God is betrouwbaar. Hij gaat verder. In vers 3 maakt hij duidelijk dat Gods trouw, Gods betrouwbaarheid, zich uit in barmhartigheid. Hij geneest de verbrokenen van hart. Dat spreekt van een warme, betrokken liefde van God voor zijn schepselen. Hij geneest de verbrokenen van hart. En dat doet me denken aan die Samaritaanse vrouw. Die Samaritaanse vrouw die in een Samaritaans dorpje leefde, die 5 mannen gehad had en waarschijnlijk om die redenen bij de outcast van het volk hoorde. Zij ging midden op de dag, terwijl de meesten aan het eind van de dag om water gingen, om anderen niet te ontmoeten. En Jezus zag deze vrouw. En Jezus was alleen bij die waterput om met deze vrouw te spreken. Om dicht bij haar te komen. En de verbrokenheid van haar hart te ontvouwen. En die te genezen. Het doet me denken aan dat echtpaar wat enkele jaren geleden ons pad doorkruiste. En die ons aangaven dat ze problemen hadden in hun huwelijk. En al gaandeweg om te spreken over de problemen die er in hun huwelijk waren, kwam naar boven dat deze vrouw van rond de 55 voor het eerst in haar leven uiting kon geven aan de verbrokenheid van haar hart. Rond haar 10, 11e had ze haar moeder moeten missen. En ze was opgevoed door een stiefmoeder. En die beide, haar vader en haar stiefmoeder, hadden haar niet in bescherming genomen. En ze hadden constant tegen haar de boodschap afgegeven dat het niet goed was wat ze deed. En dat ze er eigenlijk beter niet kon zijn. En dat ze alles moest doen wat er door het gezin verder kon draaien. En deze vrouw was diep van binnen gebroken. En dat uitte zich in boosheid, in boze buien, in neerslachtigheid en verdriet. En het is zo geweldig om te zien als je met mensen op weg gaat en ze aan de voeten van de Heer Jezus brengt. Dat ook vandaag de dag Jezus de verbrokenheid van mensen geneest. En ik breng u niet iets goedkoops van kniel maar een keer neer en dan is het weg. We zijn een lange weg gegaan met deze vrouw. Maar ze heeft de moed gevat om haar pijn en moeite aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. En ik vind het gewoon een geweldig voorrecht om te zien hoe God haar genezen heeft. En zij haar boosheid zelden meer voorkomt. En hoe zij leert omgaan met haar pijn. Hoe ze haar stiefmoeder en haar vader, die allebei, de stiefmoeder leeft nog, moeder niet, de vader niet meer, vergeven heeft. Vanuit de genezing die Christus in haar leven heeft gebracht. God uit zijn barmhartigheid. Heeft deze vrouw geen pijn meer? Zou die Samaritaanse vrouw geen pijn meer gehad hebben? Ik denk het wel. En daarom vind ik het ook zo mooi dat de psalmist hierachter zet. En verbindt hun wonden. De wonden die onze levensgeschiedenis kunnen slaan in ons leven, die wil Jezus helen. En ik geloof daarin. Ik geloof dat Jezus de wonden die in u en mijn leven geslagen zijn, heelt. Ook vandaag de dag. En dan blijven er soms wonden achter, maar daar is Jezus ook met zijn troostende zalving. Met zijn bemoediging. Met zijn vertroosting als die, die littekens weer opspelen. Hij verbindt de wonden. Gods barmhartigheid, een uiting van zijn trouw. Ik word altijd weer stil als ik die woorden van de Heer Jezus tot me door laat dringen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik wil je uitnodigen om, als er pijn is in jouw leven, neem deze uitnodiging van de Heer Jezus aan. Kom tot Hem als je vermoeid en belast bent. En Hij zal rust geven. Dat is een realiteit die ook vandaag de dag nog geldt. Gods trouw. God is barmhartig. En Gods barmhartigheid en Gods trouw, zegt de psalmist, die wordt gedragen door zijn almacht. Dat zegt hij in vers 4. En hij zegt, kijk maar naar de sterren. Kijk maar naar de sterrenhemel. En laat die maar eens goed tot je doordringen. Nou is dat bij ons in Nederland niet meer zo makkelijk. Als het bij ons een dag niet regent en een heldere avond heeft, dan, zeker als je in de stad woont en je kijkt naar de hemellucht, dan zie je wel veel sterren, maar het is nog maar een beperkt deel. Als je in de bergen komt, of in Noorwegen, en wij hebben het voorrecht gehad om in Zuid-Afrika te zijn, en daar heb je geen horizonvervuiling. En als je dan op je... ik moet zeggen, ik was er gewoon versteld van. Ik dacht dat ik wist dat er veel sterren waren. Maar er zijn er zoveel meer dan ik hier in Nederland kan waarnemen. Wat zegt de psalmist? Al die sterren, die kent God bij name. En hij heeft ze allemaal een plekje gegeven aan het firmament. En hij is het die bepaalt wanneer ze oplichten. Ze komen niet allemaal tegelijk. Hij bepaalt wanneer ze oplichten. Hij kent hun loop. Hij kent ze bij name. Dus laat dat je door laat dringen. Zou hij die al die sterren kent. Ook jouw levensloop. Jouw verdriet. Jouw pijn. Jouw moeite. Jouw strijd. Jouw onzekerheid. Zou hij die niet kennen? God is met alles bekend. Hij is almachtig. En daarom juicht de psalmist het ook uit in vers 5. Groot is onze Heere. Geweldig in kracht. Het woordje geweldig, dat betekent letterlijk onovertreffelijk. Niets gaat zijn kracht te boven. Miel, wie is de sterkste hier? Hier, van de mensen. Oké, maar we hebben in Tilburg ook iemand, dat is een boom van een kerel, dat is een sterke, maar God overtreft hem. God overtreft alles en iedereen in kracht. En zijn verstand is onbeperkt. Ik zal me niet vragen wie is de slimste. Maar in Gods verstand is onbeperkt. Heeft geen grenzen. Is grenzeloos. En wij allemaal maken het mee dat we in een bepaald ding waar we goed in zijn onze meerdere tegenkomen. Maar God komt nooit zijn meerdere tegen. Want hij is grenzeloos. Als je zo die drie versen op je door laat dringen, dan denk je van nou, psalmist, nou is het wel genoeg. Nou weten we wel. Loof de Heere. Maar de psalmist kent de arglistigheid van ons hart en hij gaat door. Kijk maar mee in vers 8. En daarmee wil hij laten zien dat God die het leven geeft bij de schepping. Dat die God het ook is die het leven in stand houdt. Hem die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die op de bergen gras doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, de jonge raven als zij roepen. En hij geeft ermee aan, God zorgt dat gewassen groeien. God zorgt dat het leven wat hij gegeven heeft, in stand blijft. Doorgaat. Onze God is een zorgzame God. Die naar ons omziet. En misschien denk je, wat doen die jonge raven dan nu? Waar komen die nou ineens vandaan vliegen? Maar raven zijn onreine dieren. Het zijn aaseters. En alle aaseters zijn onreine dieren. En jonge raven, raven is bekend dat zij hun jongen heel snel uit het nest gooien. Zodat ze zelf verder moeten in hun leven. Ja, maar vrij snel. De meeste jongen, die worden nog, of meeste vogels voederen hun jongeren nog lang. Maar raven gooien ze ook snel uit het nest. En wat de psalmist hiermee aangeeft, waar jonge raven snel aan hun lot overgelaten worden, Gods zorgzaamheid gaat verder. Hij hoort de jonge raven als zij roepen. Als ze schreeuwen om eten, hij hoort ze. Hij zorgt voor ze. Gods zorgzaamheid wil de psalmist hiermee benadrukken. God laat ons niet aan ons lot over. Hij zorgt en zijn zorg gaat door. En tenslotte in vers 13 tot 18, dan laat hij iets zien van Gods bescherming. Ik weet niet of het u opgevallen was toen ik het las, maar elke regel, bijna elke regel begint met hij. Hij maakt, hij zegent, hij geeft, hij verzadigt, hij zendt, hij geeft, hij strooit, hij werpt, hij zendt, hij doet. Alsof de psalmist met die kadan wil benadrukken, in alles, is het God die zorgt en beschermt. Hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent de kinderen in uw midden. En daarmee benadrukt de psalmist, God is een God van bescherming. Hij is een toevlucht. En we zien het zo vaak in de psalmen. Hij is een burcht. Hij is een schuilplaats. Waar je veilig bent. En op een hele poëtische wijze geeft de psalmist dat hier weer. En je ziet ook een beetje de jaargetijden langskomen. De sneeuw en het ijs en het voorjaar als alles weer smelt. Alsof hij zeggen wil, door alle tijden heen is God het die alles doet. Is God het die je beschermt. God is je nabijheid. God beschermt. En met deze vijf aspecten heeft de psalmist benadrukt van daarom is het goed de Heere te loven. Kijk naar Gods wezen. Kijk naar Gods handelen. En daar dat is het eerste spoor, eerste aansporing die hij maakt. De tweede aansporing die hij maakt is een waarschuwing. En die komen we tegen in vers 6 en vers 10 en 11. In vers 6, daar plaatst hij de hoogmoedige tegenover de goddeloze. En in vers 10 en 11 plaatst hij degene die sterk zijn in eigen kracht tegenover degene die vertrouwen op de Heere God. Hij plaatst in die drie versen De mens die fier zichzelf overeind houdt. De mens die staat in eigen kracht. Die zelf voldaan zijn eigen normen en waarden tot maatstaf verheft. Tegenover de ootmoedige. Tegenover degene die zich bewust is van zijn eigen beperktheid. Tegenover degene die zich bewust is van zijn onvermogen. Degene die beseft hoe diep de zonde is doorgedrongen in zijn denken en in zijn handelen. De ootmoedige, degene die beseft dat hij volledig afhankelijk is en wil zijn van Gods goede tierenheid. Die op Gods goede tierenheid hopen. En deze drie versen laten zien dat het vertrouwen op eigen kunnen, dat is eigenlijk gelijk aan de eer aan jezelf houden, geen ruimte meer laten om God te eren. Of om het anders te zeggen, het eren van God in de weg staat. En dat is een probleem dat is al zo oud als de mensheid oud is. Adam en Eva stonden de Heere God naar zijn eer, naar zijn zeggenschap. Zij wilden het zelf voor het zeggen hebben. En dat hardnekkige onkruid, die fundamentele dwarsligger, die woekert ook onder ons die Jezus volgen. Dat woekert ook onder Christus volgelingen. En de Heer Jezus was zich dat al bewust. Die waarschuwt daar al voor in de bergrede. Daar zegt hij, geef niet om roem van mensen te ontvangen. En daar zegt hij, bid niet op de hoeken van de pleinen met het motief om je te laten zien hoe godsdienstig en hoe geestelijk je bent. Jezus waarschuwt daarvoor. En Paulus, apostel die dicht bij de Heer Jezus leefde, die was zich dat ook erg bewust. Dat het zoeken naar eigen eer, dat zoeken naar eigen streling, dat zo dicht bij ons is en zo'n groot gevaar is. In hoofdstuk 2 vers 10 zegt hij het volgende. 2 vers 10 vers 17 en 18. Maar wie roemt, roeme in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, die heeft de proef doorstaan. Het gaat om de aanbeveling die je van God ontvangt. En de psalmist legt met deze woorden in die drie versjes 6, 10 en 11... een fundamenteel probleem bloot. Eigen roem, eigen eer zit ons zo vaak in de weg bij onze eerbetoon aan God. En ik wil maar een paar voorbeelden uit mijn eigen leven geven om te laten zien hoe subtiel dat werkt. Ik hoop dat mijn boodschap overkomt. En dan leg ik maar de nadruk op het woordje mijn. En dat is het gevaar van iedere prediker, van iedere bijbelstudieleraar, dat hij hoopt dat zijn boodschap overkomt. Ik hoop, als ik naar een zieke ga, dat hij genezen wordt. Maar ik hoop dat eerst door mijn gebed. En dat is het adagje wat altijd meesluipt als we bidden voor anderen, of bidden voor een situatie waar verandering in komt, dat we hopen dat eerst door ons gebed. Ik hoop dat mijn gesprek met een echtpaar wat in moeilijkheden is, of in een gemeente waar ze mijn hulp nodig hebben, dat mijn inbreng verandering teweeg brengt. Ik hoop dat jullie straks zullen zeggen, dat heeft hij goed gezegd. Maar weet je wat mij ook wel eens treft? Als een ander iets zegt van een waarheid of iets belangrijks waar je zegt, merk dat het aansluit. Dan kan ik wel eens zeggen, ja, dat vind ik ook. Of dat heb ik ook altijd gezegd. En daarmee trek ik wat de ander toekomt aan ontzag of aan eer of aan waardering, trek ik naar me toe. Want ik vond het ook al. En een die u allemaal wel kent, is dat we vaak afmeten aan wat de ander doet, hoe goed we zelf zijn. En dat je probeert als een ander zegt van ja, die doet dit en dat en dat. Het is fijn dat hij dat doet in de gemeente. En dan kun je er altijd nog wel wat aan toevoegen wat jij ook nog doet. Dus je bent nog net ietsje beter. En lieve mensen, ik heb voorbeelden uit mijn eigen leven genomen. Maar ze spelen bij ons allemaal. Want dat kwaad van dat eigen eer zoeken, dat eigen streling zoeken, dat eigen waardering zoeken. Het is soms nog subtiel. In de zin van onschuldig. Vanuit een pijn. Dat je waardering in het verleden of in je leven tekort gekomen bent. Dat het een schreeuw is. Maar dan nog. Dat een schreeuw is om aandacht, om waardering voor wie je bent. Voor wat je doet. Omdat je je zo alleen voelt. Dat is best schrijnend. Ik wil het even wat dichter bij mezelf houden. Het is ook vaak iets dat je... Ja, dat eigen eergevoel, dat eigen waardering zoeken, dat zit zo diep bij ons van binnen. En ik wil u ook uitnodigen om op dit moment maar een tijd van stilte te nemen. Om persoonlijk naar uw heiland, of persoonlijk met uw heiland, maar even stil te staan bij uw eigen leven. En met u in uw binnenkamer te overleggen. En hem te vragen in hoeverre dat patroon van eigen eer zoeken geen ingeslepen roef is in je leven, waarop af en toe die plaat, die naald blijft hangen. Neem deze tijd even. Het zoeken naar waardering, het zoeken naar eer, is zo'n fundamenteel probleem in onze mensheid, dat wij ook niet in staat zijn om dat zelf te doorbreken. En wellicht hebt u het zelf wel eens geprobeerd, en ik probeer het ook wel eens, om dat weg te krijgen uit je leven, om daar niet aan te denken. Maar het sluipt zo naar binnen, zonder dat je er soms erg in hebt, zit het al op je schouder mee te liften. Het is ook een denkpatroon wat wij uit onszelf niet kunnen verwijderen uit ons bestaan. En dat lijkt hopeloos. Maar ik wil u bemoedigen met een gedeelte uit Hebreeën 9 vers 14. En ik wil u ook daartoe uitnodigen om daarin de oplossing te zoeken voor dat probleem. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, en dan komt het, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het bloed van Christus is in staat om uw bewustzijn te reinigen van de dode werken eigen eer zoeken, zodat u de levende God kan dienen. En dat betekent concreet dat je in gebed erkent dat eigen eer in jouw leven ingesleten zit. Dat brengt aan de voeten van de Heer Jezus. En belijdt dat Jezus Christus met zijn bloed gestorven is om je daarvan te reinigen. En dat hij met zijn bloed gestorven is, zijn bloed gegeven heeft, om die zondemacht in jouw leven te breken. En daarin blijkt dat eren van God, in het eren van God, zijn en blijven we afhankelijk van Gods genade. Ik wil je uitnodigen dat Dat is het facet van dit onderdeel van de prediking. Vertrouw je toe aan die genade van God. Aan die reinigende werking van God in je leven. Dat we genade nodig hebben om te leven tot Gods eer. En dat genade de grondslag is van ons leven tot Gods eer. Dat is de psalmist zich heel erg bewust. Dat blijkt ook uit vers 19 en 20. Daar zegt hij, hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt. Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan. Alsof de psalmist zegt, dat wij volk van God mogen zijn, is Gods genade. Want hij heeft zichzelf bekendgemaakt door zijn woord, door zijn inzettingen en zijn verordeningen. En Israël, die moet zich daarin verblijden. Dat God dat gedaan heeft. Geen één ander volk heeft dat voorrecht gehad. En wat is het fijn om nu te weten dat in deze bedeling van genade Christus de Vader bekend heeft gemaakt voor alle mensen. Christus heeft ons geopenbaard, zijn Vader. Een Vader die betrouwbaar is. Een Vader die barmhartig is. Een Vader die almachtig is. Een Vader die zorgzaam is. Een Vader die bescherming geeft. En daarom mag het ook uit uw leven klinken. Looft de Heere. De psalmen eindigen met één grote lofzang. Psalm 150. En zo loopt ook de geschiedenis van de mensheid uit op één grote lofzang. Ik geloof dat daar in de psalmen de levensweg van de mensheid beschrijven. Grosso modo over de psalmen heen en ook van Israël. En die mondt uit in één groot halleluja. Aan het eind van het psalmenboek, psalm 150. En psalm 147 bereidt ons voor, en daar ligt de link met Petrus, bereidt ons voor op dat grote halleluja. En de psalmist die stimuleert ons. Die stimuleert ons tot het zingen van halleluja. In woorden, maar ook in daden. Door onze ogen te openen voor wie God is. God is betrouwbaar. God is barmhartig. God is almachtig. God is zorgzaam. En God geeft bescherming. En hij opent onze ogen voor ons eigen eerbejag wat ons in de weg kan staan. En hij roept ons op om dat eerbejag af te leggen. Want het is zijn verlangen dat nu reeds, toen voor de Joden en nu voor ons, dat nu reeds in ons leven een voorproefje te zien is van dat grote halleluja wat straks zal klinken. En dat is ook Christus' verlangen. Christus' verlangen is dat lofprijs en eerbetoon als een rode draad door uw leven loopt, als een vast element in uw dagelijks leven te zien is. Want daarin ligt uw bestemming. Daarvoor ben je geschapen. Daarvoor ben je geroepen. In Korintiërs zegt Paulus, gij zijt vrijgekocht. Duur vrijgekocht. Verheerlijk dan Christus met uw lichaam en met uw geest. Daarin ligt onze bestemming. En laat die lofzang van Gods kinderen als een voorbode klinken hier in Roermond en omgeving. Als een voorbode van die grote dag aan het einde van alle tijden. Als alle knie zich zal buigen en zal erkennen dat Jezus is Heer. En dan zal klinken, alles wat adem heeft, loven de Heere. Laten we samen God lof zingen met lied 386. En God lof brengen, zullen we dat staande doen. Thank you.